Je luistert naar de Plastic Positivity Podcast. De podcast waar je een positief verhaal over plastics hoort. Deze podcast wordt u aangeboden door Greenrise Circular Plastics en Genpot Europe.
Welkom bij een nieuwe aflevering van de Plastic Positivity Podcast. Als maatschappij gebruiken we heel veel fossiele grondstoffen. Die willen we afbouwen en daarvoor in de plaats willen we naar biogrondstoffen gaan. De vraag is waar je het beste de biogrondstoffen kunt gebruiken met de meeste maatschappelijke en milieu-impact. Daarover gaan we het vandaag hebben. Ik wil graag eerst even de deelnemers van vandaag, onze gasten, even zich laten introduceren. Arend, mag ik bij jou beginnen?
Ja, dankjewel Cor. Arend Offringa, ik ben directeur van Global Technology Center Nederland van GKN Fokker. En dat is een onderzoekscentrum binnen mijn bedrijf waar wij technieken ontwikkelen ten behoeve van de vliegtuigbouw. Vooral met lichtgewicht materialen.
Dankjewel. René?
En mijn naam is René Roosendaal. Ik ben medeoprichter van Paak Biomaterials. Wij maken een biodegradeerbaar alternatief voor fossiele plastics. En we maken dat uit organische reststromen.
Dankjewel. Ruud?
Dankjewel Cor. Mijn naam is Ruud Paap. Ik werk voor de New Energy Coalition aan de ontwikkeling van groen gas in Nederland. Ik doe dat ook voor nog een aantal andere organisaties, waaronder het platform Groen Gas, TKI Nieuw Gas. Ik heb nog een eigen adviesbureautje op groen gasgebied en ik mag in de board zitten van een grote groen gasproducent.
Dan weet u, luisteraar, wie u voor zich heeft vandaag in deze podcast. Arjen, ik kom even terug bij jou. Waarvoor gebruiken jullie biomaterialen?
Nou, op dit moment gebruiken wij nog geen biomaterialen, als ik eerlijk ben, bij bouwdelen van vliegtuigen. En voor de vliegtuigstructuren, zoals een vleugel of een staart, gelden hele strenge eisen ten aanzien van temperatuur en vocht over langere tijd. Dus ons beeld wat we nu hebben is dat de biomaterialen vooral geschikt zullen zijn voor het interieur van het vliegtuig. Want daar gelden die eisen in mindere mate. En dat is een markt die zich nog moet ontwikkelen. Vandaag de dag worden daar de fossiele brandstoffen nog heel veel gebruikt. Maar daar is zeker perspectief.
Oké, maar jullie gebruiken het op dit moment nog niet. Maar nee. Kijken nu naar wat de mogelijkheden zijn.
Ja.
En hoe je dit dan zou kunnen implementeren.
Ja.
En dan gaat het natuurlijk om vaste biomaterialen.
Ja, inderdaad. Vaste materialen.
En in jouw geval, Ruud, gaat het niet om vaste biomaterialen, maar om gasvormige biomaterialen richting groen gas.
Niet per se. Hè. De biomaterialen die gebruikt worden kunnen vloeibaar of slipachtige vormen hebben. Maar ook vast. Ja, houtachtig materiaal kun je ook gebruiken. De wat meer vloeibare biogrondstoffen gebruiken we dan in een vergister om door bacteriën om te laten zetten naar groen gas. En de wat meer houtachtige reststromen kun je ook groen gas van maken. Maar dan heb je daar een andere technologie voor nodig. Vergassing. Waarbij dan onder hoge temperatuur materiaal ook afbreekt en daar gasvormige moleculen worden gevormd, waar je dan uiteindelijk ook een aardgasvervanger of groen gas van kan maken.
Samengevat komt erop neer dat je in feite voor groen gas of voor een aardgasvervanger alle types biomaterialen zou kunnen gebruiken. Althans in theorie.
Ja, klopt.
En dat geldt voor jullie, want jullie, in dit geval gaat het om René Roosendaal van Paak, niet over de verschillende types biogrondstoffen die jullie voor de productie van PAA kunnen gebruiken, neem ik aan.
Wij gebruiken ook reststromen. Dat kan industrieel afvalwater zijn, dat kan GFT zijn, kunnen bijproducten zijn uit de voedingsmiddelenindustrie. En wij maken er dan geen groen gas van, zoals Ruud noemt, maar wij maken er een stofje van dat heet PAA, ook met bacteriën. Maar het PAA, dat is dus dat biodegradeerbare alternatief voor plastic.
En kunnen jullie ook in feite alle biogrondstoffen daarvoor gebruiken?
Ja, in principe wel. Dus het staat wel op gespannen voet met biogasproductie in die zin. Omdat je dezelfde reststromen zou gebruiken om PAA van te maken.
Ja, daar komen we straks nog even terug. Want dat wordt natuurlijk wel even de crux van deze podcast. Om die spanningen wat tastbaar en zichtbaar te maken. Maar ik wil toch even terug naar Arndt. Wat staat voor jullie nu nog in de weg, behalve dan de technische specificaties, om nu al met biomaterialen aan de slag te gaan?
Nou ja, de producten in de luchtvaart moeten aan strenge eisen voldoen. En ik had het net over het vliegtuig interieur als iets waar je de biogebaseerde materialen goed zou kunnen toepassen. En in het interieur van het vliegtuig gelden in het bijzonder eisen ten aanzien van brandveiligheid. En als er een brand uitbreekt, dan moeten de passagiers binnen zoveel seconden het vliegtuig uit zijn. En voor die tijd mag er geen overmatige rookontwikkeling zijn of giftige gassen. Dus dat zijn juist dan de parameters waar je naar gaat kijken bij deze toepassing van biomaterialen.
En dat is nog veel technisch onderzoek ook voor nodig.
Ja, ja. En René en ik hadden het er net al even over. Hè, maar je hebt ook bijvoorbeeld gebruiksartikelen in het vliegtuig tijdens de vlucht. Die zouden sowieso al heel goed direct kunnen worden omgezet.
Als je gebruiksproducten hebt, waar heb je het dan bijvoorbeeld over om dat wat concreet te maken?
Bijvoorbeeld bestek in een vliegtuig, bordjes, kopjes. Hè, er wordt ontzettend veel gebruikt tijdens een vlucht. En er zijn bedrijven al actief om daar biomaterialen voor in te zetten. Ja.
Ja.
Dat zijn allemaal nog grotendeels fossiel gebaseerde producten, neem ik aan.
Ja, 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 ja. Of metaal soms zelf. Hè. Dus een gewichtsbesparing is natuurlijk belangrijk in een vlucht.
Ja, er wordt nog heel veel plastic gewoon gebruikt. En weliswaar gerecycled, maar toch.
Ja, dus eenmalig gebruik.
Ja, eenmalig gebruik.
Dus dat betekent dat er heel veel winst zit te behalen om dat naar een andere type grondstof om te zetten in ieder geval.
Ja.
Ja.
Ruud, ik wil even naar jou. Want als we kijken naar het gebruik van biogrondstoffen voor energie, dan heeft dat natuurlijk ten opzichte van materialen een veel langere geschiedenis in mijn beleving. En staat het ook meer centraal in het beleid. Ik kan me voorstellen dat het voor jouw tak van sport een goede uitgangssituatie is, maar hoe zie jij dat en hoe zie jij de verhouding tussen het gebruik van biogrondstoffen naar energie in relatie tot wellicht soms een hogere waarde in materialen?
Ja, dat is natuurlijk een hele, hele relevante discussie. En iedereen kent waarschijnlijk ook wel de waardepiramide, hè, die voor de inzet van biogrondstoffen is gemaakt. En daar staat energie op de onderste treden als het ware. Hè. Misschien nog net boven het storten of verbranden ervan, maar dat klopt. Dus als je hoogwaardigere dingen met biogrondstoffen kan doen, dan ben ik ook van mening dat je dat eigenlijk altijd wel moet doen. Met wel een paar nuanceringen erbij.
Ja, misschien zijn we vooral geïnteresseerd in die nuanceringen. Maar om maar eerst eens één nuancering te noemen, zodat we ook het rondje wat kunnen gaan maken. Heb jij een voorbeeld van nuancering?
Ja, ik denk dat je ook moet gaan kijken naar de markt, hè, voor het product wat je vervangt. Is die voldoende groot? En je zult ook moeten kijken naar, denk ik, naar prijs. Eigenlijk samengevat zou je kunnen zeggen dat het denk ik goed is om een soort maatschappelijke kosten-batenanalyse te hebben. En op basis daarvan de afweging te maken. Wat is nou eigenlijk de toepassing die het verdient om gestimuleerd te worden?
Mm-hmm. Ja. Dus maatschappelijke kosten-batenanalyse, dat wordt nu nog niet gedaan?
Dat weet ik niet. Voor de toepassing van groen gas zien we wel dat er heel nadrukkelijk gekeken is naar, zeker voor de bijmengverplichting die nu in ontwikkeling is, wat zijn daarvoor dan de alternatieven? En zeker bij de inzet in een gebouwde omgeving heb je het dan bijvoorbeeld over elektrificatie van de woning. Daar zitten bepaalde kosten aan verbonden. Niet alleen in de woning zelf, hè, maar ook voor de hele infrastructuur die we nu hebben om stroom naar woningen te brengen. En PBL die heeft dat onlangs uitgebreid onderzocht.
PBL staat voor?
Het Planbureau voor de Leefomgeving. En die komen tot de conclusie dat dan de inzet van groen gas eigenlijk de goedkoopste optie is. In heel veel gevallen. Nieuwbouw. Leidt denk ik geen discussie, daar zul je altijd voor elektrificatie moeten kiezen. Maar in de bestaande gebouwde omgeving is dan de conclusie van PBL dat groen gas inzetten daar eigenlijk de goedkoopste oplossing is.
Oké. Als er een toepassing voorloopt, energie in dit geval, dan is er ook een toepassing die probeert zich in te vechten. En dat is meer de materialenhoek. Dan kom ik toch even bij jouw spanning terug, René. Want jij net al een beetje als een soort cliffhanger introduceerde.
Ja.
Misschien kun je vanuit jullie perspectief als paak zijnde die spanning eens wat benoemen. En ook van wat je er nu aan van merkt. En hoe dat jullie eventueel belemmert in jullie ontwikkeling.
Nou ja, ik herken wat Ruud natuurlijk zegt. Hè. Dus groen gas is een heel goed idee als je kijkt naar energietransitie en isolatie. Maar als maatschappij willen we ook een materiaaltransitie door. En we hebben niet zo heel veel keuze als het gaat over de grondstoffen die we daarvoor kunnen gebruiken. Dus mijn devies is eigenlijk, wat materiaal is, houd dat zo lang mogelijk materiaal. Hè? Dus de grondstoffen die je hebt, ook de reststromen, probeer er eerst nog steeds materialen van te maken voordat je daar energie van gaat maken in de vorm van biogas. Hè? En dat is de spanning die er is. Want ja, energietransitie is wel verder. Hè? Dus in de ontwikkeling. En wat je daar ook ziet, is dat daar ook al meer stimulering is. Hè? Dus Ruud noemde die bijmengverplichting die er aankomt. Daarmee ga je dus stimuleren dat je die reststromen gaat omzetten naar biogas. Terwijl andere ideeën, bijvoorbeeld biomaterialenproductie, op papier een beter idee zou zijn.
Ja, daar wil ik straks nog wel even wat dieper op ingaan, die bijmengverplichting. Want in meer generieke zin, en kijk ook even naar Arndt in dit geval, van het beleid wat je dan ziet ontwikkeld worden of wat er is, stimuleert dat jullie of remt dat jullie in de ontwikkeling om biomaterialen toe te passen?
Als ik voor mijn bedrijf mag spreken, wij hebben in ons bedrijf sinds een paar jaar nu ook jaarlijkse doelstellingen ten aanzien van duurzaamheid. En dat kan van alles zijn. Dat kan productverbetering zijn, technologieontwikkeling, energieverbruik in onze fabrieken. Dus het gebruik van biomaterialen zal niet alleen bijdragen aan de producten van onze klanten, maar ook aan de doelstellingen in ons bedrijf ten aanzien van duurzaamheid.
Maar betekent dat dan dat er nu nog een redelijk voor jullie een neutrale positie is van het beleid? Het beleid stimuleert niet, maar remt ook niet af, zoals ik dat wel een beetje beluister in het geval van René en Van Paak?
Het bedrijfsbeleid, en daar worden ook langzaam maar zeker steeds hardere afspraken gemaakt, kijkend naar regelgeving, is wel om de materialen die wij gebruiken steeds duurzamer te hebben. Dus in energiegebruik om het materiaal te produceren,
ja,
of in de samenstelling van het materiaal.
Ja.
Alleen dat is iets van de laatste paar jaar. Dus dat wordt nu steeds concreter en steeds dwingender.
Maar dan heb je specifiek over het bedrijfsbeleid.
Ja.
En als je nog een graadje hoger gaat, zeg maar het nationaal overheidsbeleid. Heeft dat enige rol in jullie acteren? En zo ja, op welke manier?
Ja, dat heeft wel een rol. En als een voorbeeld is het hergebruik van producten. Iets wat in de automobielsector al verder ontwikkeld is, is binnen Europa hebben we doelstellingen ten aanzien van het kunnen en moeten hergebruiken van de producten die vervaardigd worden. Dus daar waar we 10 jaar geleden nog een product konden maken wat niet hergebruikt kon worden, is dat nu niet meer het geval. Ik ben de precieze cijfers kwijt, maar wij gaan naar een situatie toe op niet al te lange termijn waarbij onze producten volledig hergebruikt dan wel afbreekbaar moeten zijn.
Ja, oké. Dus dat stuurt vanuit beleid,
ja,
niet zozeer het bedrijfsbeleid, maar
ja,
het overheidsbeleid stuurt dat jullie in jullie doen en laten.
Ja, dat is bijvoorbeeld de Europese regelgeving.
Oké.
Ja.
Maar ik even weer de switch naar die bijmengverplichting, want die hangt toch ook een beetje boven deze tafel. En dan met name tussen de materialentoepassing, zoals door jou geschetst, René, en de energietoepassing. Ruud, kun jij kort en enigszins begrijpelijk de bijmengverplichting eens toelichten voor de niet erg geïnformeerde wellicht toehoorder?
Ja, dat kan ik zeker proberen. In Nederland hebben we al een tijdje een bijmengverplichting in de transportbrandstoffensector. Dat kan iedereen merken die een auto heeft en dan aan de pomp ziet dat hij dan benzine tankt. En daar zit dan een beetje bioethanol doorheen gemengd.
Dus dat is nu die E10 of E5 bijvoorbeeld.
Precies, ja. Of biodiesel wat door de diesel gemengd wordt. En daarvan hebben we gemerkt dat instrument eigenlijk heel goed werkt. Dus de markt wordt eigenlijk verplicht om stap voor stap steeds duurzamer te worden door een toenemend aandeel aan biobrandstoffen bij te mengen. Voor groen gas in het aardgasnet hebben we tot dusver een stimulering via een subsidieregeling, de subsidieregeling voor duurzame energie. En die is heel effectief gebleken voor met name zon en wind. Hè. Die capaciteit daarvan is enorm gegroeid. Groen gas ook wel wat, maar eigenlijk veel minder dan we hadden verwacht en gehoopt. Dus daar was eigenlijk een andere incentive voor nodig. En toen hebben we eigenlijk een beetje leentjebuur gespeeld bij de transportbrandstoffen en gedacht van nou, als we nou zo'n gelijkbare verplichting ook op kunnen leggen voor gasvormige leveringen in de ETS2 sector.
ETS staat,
ja,
voor?
Dat moet ik even toelichten, begrijp ik.
Ja, want we zijn al snel afdalend naar vakjargon. Dat, ja, is wel goed om even de context goed in scherp,
ja,
te krijgen.
Nee, klopt. De ETS2 sector is de gebouwde omgeving, hè, dus woningen, diensten, de landbouw en de kleine industrie die niet onder het Europese emissiehandelssysteem vallen. Dus een groot deel van de gaslevering in Nederland zal daaronder vallen. Die krijgen dus nu ook de verplichting om groen gas bij te mengen. Eigenlijk krijgen ze een CO2-reductieverplichting. En ze zijn in dit geval de energiebedrijven, hè, dus de partijen die gas leveren aan deze sector. Dus de Eneco's, de Vattenfalls, nou, noem ze maar op. Die moeten een bepaalde CO2-reductiedoelen gaan halen. En de enige optie die ze daarvoor hebben is groen gas bijmengen in de aardgasleveringen die ze doen aan deze sector.
Oké, dus een huishouden die gas gebruikt krijgt dan bijvoorbeeld 10% groen gas meegeleverd in zijn gas. Bijvoorbeeld?
Ja, bijvoorbeeld. Ja, ja,
okay,
ja. En dat gaat dan automatisch.
Ja.
Ja.
En die verplichting, René, daarvan zeg jij in het bijzonder dat wel eens belemmerend zou kunnen werken, zijn mijn woorden in dit geval, belemmerend zou kunnen werken voor jullie expansie.
Ja, ik noemde eerder al dat wij dezelfde soort reststromen kunnen gebruiken om pH uit te maken. Ja, wat Ruta daarbij nog niet noemde, is dat er een soort buyout fee ook in het systeem zit. Dus als je die mengdoelen niet kunt halen. Dus dat je niet genoeg biogas kunt sourcen of groen gas kunt sourcen als energieleverancier.
Dus dat betekent dat je eigenlijk niet voldoende groen gas kunt aankopen om die bijmenging daadwerkelijk te realiseren.
Exact. Dan mag je daarvoor compenseren door een buyout fee te betalen per kuub gas.
Oh, dan koop je het in feite af.
Koop je het eigenlijk af, aflaat. Zo'n beetje.
Ja.
Yeah. En mijns inziens zijn die doelen voor dat groen gas zo hoog gesteld dat er bijna zeker schaarste gaat ontstaan om dat groen gas heen. Wat er gaat gebeuren dus, als dat gebeurt, is dat die groen gasprijs door marktwerking richting die buyout fee gaat. En als het echt gaat gebeuren, dan ga je de situatie krijgen dat groen gas ingekocht euro's per kubieke meter gaat kosten, waar het alternatief gewoon aardgas 30, 40 cent per kubieke meter kost. En dan ga je dus iets enorm waardevol maken, wat in praktijk dus niet heel waardevol is.
Ja, oké. Je vergelijkt het met de gangbare prijs voor aardgas, die dan vele malen lager is dan de prijs die je dan voor groen gas op deze manier tot stand brengt.
Ja, en eigenlijk maak je die business case voor groen gasproductie daarmee heel sterk. Dat is ook het doel natuurlijk, want je gaat stimuleren.
Ja.
Maar de alternatieve verwaringstechnologieën, die we als maatschappij dus ook belangrijk vinden, bijvoorbeeld naar materialen toe, die incentiveer je niet. En de business case gaat dus verschuiven. En dan maak je dus artificieel dus dat groen gas heel aantrekkelijk ten opzichte van die maatschappelijk gezien nog waardevollere alternatieven.
En jouw punt is dan dat het in feite een aanzuigende werking heeft op biogrondstoffen, waaronder die jullie gebruiken, om naar energietoepassing te gaan in plaats van naar materialen toepassing.
Exact dat, ja. En op lange termijn willen we nog steeds op een gegeven moment volledig circulair worden. Hè? Dus momenteel gebruiken we 400 miljoen ton aan plastics wereldwijd. Dat is alleen de plastic sector. De verwachting is dat dat groeien naar 1 miljard ton in 2050. Ja, daar hebben we ook een heleboel grondstoffen voor nodig. Ja. Hè? Als we daar van de fossiele brandstof af willen.
Art, even naar jou toe. Heeft die bijmengverplichting zoals die nu geschetst is, zoals jij dat ziet, voor jullie ook implicaties op de vergelijkbare manier zoals net geschetst door René?
Nou ja, de vanuitgaande, hè, dat wat René zegt, dat de situatie is, dan raakt dat ons ook. Omdat wij de vrijheid moeten hebben om biomaterialen te kunnen toepassen. Om daar een goede business case voor te maken voor onze klanten. En als er schaarste ontstaat, dat is niet bevorderlijk voor het.
Het zal in ieder geval de prijs gaan stijgen, mag je veronderstellen. Ja. Zowel voor jullie, dan komt het dus in de PAA wordt dan duurder. Omdat de biogrondstof duurder is. Om het zomaar even.
Daar komt het op neer, ja.
En daarmee verslechter je dus je eigen positie. Maar dat geldt voor jullie dan ook, zou ook kunnen gelden, dat je op een gegeven moment vanuit een hogere prijs, dat het ook lastiger wordt voor jullie om de bedrijfsdoelen die je in het bedrijfsbeleid hebt opgesteld, daadwerkelijk kunt realiseren.
Ja, dat klopt. Een product moet altijd natuurlijk aantrekkelijk zijn voor onze klant qua technische prestaties, maar ook qua kostprijs. Ja,
en begrijp me niet verkeerd. Uiteindelijk moet je beide doen. Hè? Je moet een energietransitie doen en een materiaaltransitie.
Ja. Maar we weten ook natuurlijk dat, gelet op onze welvaartsniveau, wat we hebben bereikt inmiddels, dat er altijd een gevecht zal blijven om de grondstoffen. Maar hoe kijk je daar met deze, die is jou natuurlijk niet onbekend. Ik bedoel, jij zit Ruud, in dit geval heb ik het over, al zo lang in de biogas, in groengashoek, dat je ook weet hoe de omgeving hierin zit. Maar hoe wordt er vanuit energiehoek dan op deze manier naar gekeken?
De groengassector is uitermate blij met de bijmengverplichtingen, om de redenen die net al genoemd zijn. Ja. Want het zorgt voor een betere prijsvorming. En dus ook dat de volumes kunnen groeien. Maar het probleem dat hier geschetst wordt, dat herken ik wel degelijk. En dat is ook wel iets waar we zorgvuldig mee om moeten gaan. De bijmengverplichting is vorige week door de ministerraad geaccordeerd. Dus dat is een belangrijke stap voorwaarts. Daarbij is het ambitieniveau nog wel iets naar beneden toe bijgesteld. En met een kwart. Dus de schaarste zal iets minder extreem zijn dan we daarvoor misschien verwacht hadden. Maar hoe dan ook, die prijzen gaan wel omhoog lopen voor de biogrondstof. En inderdaad tot een niveau waarbij het voor bioplastic producenten waarschijnlijk niet meer aantrekkelijk is om daar een business case van te maken. Dus dat bezwaar zie ik wel degelijk, ja.
En hoe acteren jullie daarop, René? Ik kan me voorstellen dat je vanuit Paak dit als individuele partij minder mogelijkheden hebt om hier iets tegenin te brengen. Of in ieder geval hier iets proberen aan te doen. Maar hoe organiseer je dan tegenkracht op dit vlak?
Nou, we doen bijvoorbeeld mee aan een Plastic Positivity podcast. Om
in ieder geval onder de aandacht te brengen.
Exact, ja. Nee, maar die boodschap laten we horen. Kijk, uiteindelijk als je het een gaat stimuleren, moet je dan ook zorgen dat je het ander gaat stimuleren. Want anders ga je allerlei nieuwe ontwikkelingen die belangrijk zijn rondom die biomaterialenproductie, die ga je in de kiem smoren. En uit lange termijn willen we ook naar die materiaaltransitie toe. Hè? Dus we moeten ervoor zorgen dat dit soort initiatieven, als waar wij mee bezig zijn, maar niet alleen maar wij, zijn heel veel partijen mee bezig, dat die ook in de lucht blijven. Ja. Hè? En dat we dit kunnen blijven doen. Hè? Dus er zijn ook gesprekken rondom een ander soort bijmengverplichting, rondom bioplastics. Hè? Bioplastics bijmengverplichting.
Ja. Kun je daar eens wat nader over? Dat zal naar analogie zijn van de andere bijmengverplichting. Maar misschien is het dat voor de luisteraar nog wel interessant om daar wat meer voorstellingsvermogen bij te krijgen. Van wat dan de bijmengverplichting voor plastics, hoe dat eruit ziet.
Nou, de precieze invulling is nog in ontwikkeling.
Maar het doel daarvan?
Het doel daarvan is dat je zegt, in de materialensector moet x procent van de plastic materialen moet bestaan uit recyclaten en of biomaterialen. Dus dan stimuleer dezelfde manier waarop je groen gas stimuleert door een bijmenging te verplichten, stimuleer je ook de ontwikkeling van recyclaten en biomaterialen.
Dus als je een nieuw product maakt, moet x procent van dat product bestaan uit gerecyclede dan wel biogrondstoffen.
Correct, ja. Ja.
En dat is natuurlijk ook, Art, jullie, wat je zei eerder, ja, van jullie bedrijfsbeleid is om, of tenminste, dat komt ook vanuit de nationale overheid op jullie af, van dat alle producten die jullie gebruiken of waar jullie mee bezig zijn, dat dat in ieder geval herbruikbaar is. En dus zou dat ook op die manier in de loop moeten blijven.
Klopt. Ja, dus we hebben een aantal projecten lopen om de technologie niet alleen te ontwikkelen, maar ook te implementeren, waarbij ook de interne afvalstromen die we hebben aan materiaal, om die gewoon her te gebruiken. Dus het materiaal wat vroeger weggegooid moest worden, dat wordt feitelijk gebruikt in nieuwe producten. Misschien van iets lagere kwaliteit, maar nog steeds goed genoeg voor ergens op het vliegtuig. En dat is heel belangrijk.
Heb je ook zicht op of er regelgeving bestaat die dat juist in de weg staat om bepaalde types grondstoffen of producten te hergebruiken? Ik kan me voorstellen bijvoorbeeld bij, maar we hadden het ook eerder over bestek en dergelijke, dat alles wat met voedsel in aanraking is geweest, dat zich toch moeilijker, regeltechnisch in ieder geval, laat recyclen. Ik weet niet of je daar enig zicht op hebt wat de implicaties daarvan voor jullie zouden kunnen zijn.
Nou ja, voor ons is het gewoon zo dat afhankelijk van waar je op het vliegtuig zit, gelden bepaalde eisen. En dat kunnen zijn eisen ten aanzien van sterkte van een product of brandveiligheid. Maar ik geloof niet dat er een principieel iets is wat het implementatie in de weg staat.
Oké. Okay. Nee. René, als jij het zou mogen ontwerpen. We weten nu, Ruud is natuurlijk heel erg blij met de huidige situatie. Ik probeer even te chargeren, want dan hebben we ook nog een interessantere toevoeging aan het gesprek. Als jij het zou mogen ontwerpen, wat is dan voor jullie de beste ondersteuning vanuit de overheidsperspectief om jullie business te laten floreren?
Er zijn verschillende methoden. Uiteindelijk gaat het, ja, dat is weer een mooi woord dat vaak gebruikt wordt, maar over level playing field. Hè. Je moet de dingen echt op waarde kunnen zien en niet scheef getrokken worden door de een wel gestimuleerd wordt door subsidie en de ander niet, of door regelgeving. Uiteindelijk willen we, hebben we als maatschappij een doel. Hè? We willen circulair worden en we willen CO2 neutraal willen we worden. Dus we moeten zorgen dat er allerlei tools gebruikt worden om materialen ook te gaan stimuleren. En één kan zijn die bijmengverplichting die eerder genoemd wordt. Maar je kunt ook nadenken over bepaalde toepassingen waar plastics gebruikt worden. En waar je weet dat er heel veel van de plastic in de natuur terecht komt, dat je per definitie in die toepassingen bioafbreekbare materialen moet gaan gebruiken. Dus dat je wetgeving ontwerpt waar een verplichting komt op bioafbreekbaarheid.
Oké. Dus dan trek je het breder dan de financiële kant, maar dan geef je in feite ook aan regelgeving een bepaalde rol om bepaalde types grondstoffen te gebruiken in bepaalde situaties.
Ja, uiteindelijk moet je kijken naar impact. En impact is een van de impactfactoren, is CO2-uitstoot. Een andere waar we steeds meer vanaf weten is de impact van microplastics in het milieu. Dus als jij een bepaalde toepassing hebt waar hoog risico is op microplastics, kun je zeggen, daar moet bioafbreekbaarheid een doel zijn. Want dan heb je die microplastics, die persistente microplastics niet. Ja.
Dus dan zou je eigenlijk, want ik kan me voorstellen dat hoe de prijs zich ook ontwikkelt, op het moment dat je daar regelgeving overheen legt, dat nog dominant is ten opzichte van de prijs. Maar de prijs moet ergens betaald worden. Maar als de regelgeving in stelling gebracht wordt, ja, dan kunnen die twee lijnen ook naast elkaar bestaan, verwacht ik.
Exact, ja.
Zie jij enige tendens dat in die richting gaat?
Ja, in bepaalde sectoren. Er komt bijvoorbeeld Europese regelgeving aan waarbij in een bepaald type kunstmest de coating die om die kunstmest heen bio-afbreekbaar moet zijn. Daar wordt nu niet bio-afbreekbare coating voor gebruikt. Nou, men weet dat leidt tot microplastics in de bodem. De plantjes nemen die microplastics weer op en die microplastics komen in ons voedsel. Dus de EU zegt per 2028 moeten alle producenten van die type kunstmest moeten bio-afbreekbare coatings gaan gebruiken. Nou ja, dat is precies het type van wetgeving waar wij bij floreren natuurlijk. Ja. Ja.
Dus dan creëer je op die manier wel de markt die je nodig hebt als bedrijf om de volgende stap te maken.
Exact, ja.
In ieder geval in essentie.
Ja, ja, exact.
Even naar jullie nog weer, naar Arndt, voor jullie tak van sport.
Mm-hmm.
Die biocomposieten, die hebben wij die jullie gebruiken, of beogen te gebruiken, die bestaan natuurlijk ook deels uit kunststoffen, uit plastics, naast de biogrondstof. Welke type kunststoffen gebruiken jullie daarvoor? En zit daar ook nog een soort biomogelijkheid in voor plastics?
De materialen die wij gebruiken zijn vaak een combinatie van vezels, net als in kleding, echte vezels. En dat kunnen glasvezels zijn of koolstofvezels. En die combineren we met een polymeer.
Een polymeer is plastic.
Ja, en die ondersteunt de vezels. Dus als we het hebben over biomaterialen, dan kan het zijn een vervanging van de vezel. Maar het kan ook een vervanging zijn van het polymeer. Dus beide is mogelijk.
Ja, dus in die zin zeg je, het kan gerecycled polymeer zijn, maar het kan ook een biopolymeer zijn.
Ja, ja.
Maar ik kan me voorstellen dat waar René voor de afbreekbaarheid van bioplastic staat, dat voor jullie niet een doorslaggevend element is. Of de kunststof, het plastic, ook bioafbreekbaar is.
Voor onze eindklanten dus wel. Als we kijken naar een vliegtuiggebruiker, zoals een KLM bijvoorbeeld, voor hun is het wel van belang dat dat zo is. We hadden het net over gebruiksartikelen tijdens een vlucht. Dat is vandaag de dag, zit daar nog steeds heel veel afval gewoon bij. En deels kun je dat hergebruiken. Maar als het bioafbreekbaar is, dan ga je weer een stap verder.
Maar een bioafbreekbare vleugel lijkt me minder interessant.
Ja, nee, dat lijkt mij toch zeker voor een transatlantische vlucht niet zo heel erg aantrekkelijk. Maar in ieder geval, los daarvan, je zei ook, Arndt, van de klanten vinden het dus wel van het grootste belang.
Ja.
Dat die materialentransitie ook daadwerkelijk vorm gaat krijgen.
Ja, dus duurzaamheid is overal doorgedrongen inmiddels in de markt. Als we kijken naar bijvoorbeeld zakenvliegtuigen, voor zakenmensen, dat was 10 jaar geleden, was duurzaamheid nog niet een thema. Ging het over de technische prestaties van het vliegtuig. Maar tegenwoordig, ook daar is nu duurzaamheid, het effect op ons milieu, is ook bovenaan komen te staan.
En dat is een duurzame ontwikkeling, zeg maar.
Ja, zeker.
Echt ook.
De hele markt is veranderd.
Ja, oké. Ruud, dan even terug naar jou. Want die bijmengverplichting, hoe ver zijn we wat betreft die verplichting in de implementatie? Of ik bedoel daarmee in de uitvoering. Je noemde dat de energiebedrijven, die worden hierop aangesproken. Is dat nu al gaande of is dat ergens in de toekomst dat echt zijn beslag moet gaan krijgen?
Nee, dat is helaas nog niet helemaal uitgegeten. Ik gaf al aan, het is vorige week door de ministerraad gekomen. Er ligt ook nog een stukje besluitvorming in Europa. Dus die moeten daar ook nog iets van vinden.
En wat bedoel je dan met besluitvorming in Europa? Is dat afstemming tussen de verschillende landen?
Nee, dat heeft er vooral mee te maken dat we onze bijmengverplichting nu zo hebben vormgegeven dat alleen met in Nederland geproduceerd groen gas daar gebruik van gemaakt kan worden. En Europa vindt daar wat van. Want die zegt van ja, we hebben eigenlijk in Europa hebben we een systeem van vrij verkeer van goederen en diensten. En wat jullie doen is daar eigenlijk een beperking aan opleggen. Want je zegt van nou, alleen maar Nederlands groen gas mag je gebruiken. Dus Europa die heeft daarvan gezegd, dat gaan we eigenlijk niet, daar gaan we niet mee eens zijn.
Oké.
En dat betekent dat we onze plannen iets hebben aangepast. Die aangepaste plannen liggen nu in Europa en verwachten we eigenlijk ieder moment wel uitsluitsel over. Dus dat zou ieder moment nu kunnen komen. En dan is er nog een wetgevingstraject met een advies van de Raad van State, behandeling in de Kamers. Dus uiteindelijk is de planning nu dat die 1 januari 2027 in werking zou moeten treden.
En de energiebedrijven aan zich, die zijn hier ook mee akkoord? Ik bedoel, want uiteindelijk zijn zij verantwoordelijk voor de uitvoering van deze bijmengverplichting.
Ja, energiebedrijven die bereiden zich ook al voor op deze verplichting. De een wat enthousiaster dan de ander. Maar uiteindelijk zien ze wel dat ze ook geen alternatief hebben, waar hier gewoon wel aan mee moeten gaan werken.
René, even naar jou terug. Als we nu even over de
schaduwen heen kijken van het hele verhaal van materialen naar energie. Hoe zie jij dan voor jullie bedrijf en voor jullie toepassingen vanuit PAA de toekomst als het gaat om biogrondstoffen en de beschikbaarheid van de feedstock vooral?
Hoe het allemaal uitkristalliseert, dat is natuurlijk de vraag. Uiteindelijk is bioafbreekbaarheid een goed idee. Dus materialen die bioafbreekbaar zijn, die moeten er komen. Dus hoe het ook zij, deze ontwikkeling gaat door. Er komt wel die strijd voor die reststromen. En de toekomst zal leren hoe dat gaat uitwerken. Dat is heel moeilijk te voorspellen nu.
Ja, maar dat creëert ook onzekerheid. Ook voor jullie als scale-up, als doorstartend. Ik bedoel, als bedrijf die nu naar een commerciële demofaciliteit wil. Ja, is dit ook onzeker natuurlijk, ook richting de financiering die je voor een dergelijk initiatief als die van jullie nodig hebt?
Ja, zoiets helpt niet natuurlijk. Kijk, als een eigenaar van reststromen de keuze heeft om biogas te maken of PAA, dan was dat die vergelijking natuurlijk veel overtuigender zonder dat zo'n bijmengverplichting er is. En dan moet er... Kijk, groen gasproductie is natuurlijk een uitontwikkelde technologie. Hè? Dus de technologie is er al tientallen jaren oud. Als jij een nieuwe technologie wil introduceren in de markt, dan het economisch voordeel dat je daarbij haalt, moet wel dusdanig hoger zijn dat je ook het risico daar wil nemen. Ja. En als je dat verschil steeds kleiner maakt, hè, het is nog steeds een goed idee, nog steeds een financiële goede business case om PAA, ook met die bijmengverplichting. Maar als je dat verschil kleiner maakt, dan zijn er minder partijen die gaan zeggen, nou, ik ga dat risico nemen. Hè. Mm-hmm. Dus dat is natuurlijk wel waar we een beetje met argus ogen naar kijken.
Ja, ja. Ja. En jullie staan nu natuurlijk wel op de drempel van de volgende commerciële stap.
Ja, dat klopt.
En dat is natuurlijk best een kapitaalintensieve stap die je moet nemen. Ja, en dan is het zekerstellen van feedstock is wel een cruciaal element daarin.
Ja, dat klopt.
In ieder geval
zeker.
Voor de korte termijn.
Ja, ja. Nou ja, misschien moeten we ook weer naar andere feedstockstromen gaan kijken. Die bijmengverplichting en het voordeel daarvan in de business case. En daar kan Ruud misschien meer over zeggen. Dat differentieert per grondstof die je gebruikt. Want dat gaat ook over hoeveel CO2-besparing haal ik daarmee. En dat is bijvoorbeeld met mest heel erg hoog. En in andere stromen weer minder. Hè? Dus daar zit ook nuance in. Dus het verandert misschien de manier hoe we naar de markt gaan kijken. Ja. We gaan er sowieso weer door.
Nee, zeker. Dat verwacht de omgeving ook. Maar zal ik even, Ruud, de bal werd even voorgeschoten door René. Misschien kun jij daar iets meer over zeggen. Over de verschillende types grondstoffen en de waardering die in de bijmengverplichting hebben.
Ja, nee, dat klopt wat René zegt. Daar zit wel degelijk verschil in. En dat heeft er alles mee te maken dat de bijmengverplichting een CO2-reductiedoelstelling is. Hè. Dus het is niet een verplichting die voorschrijft dat je bepaalde volume moet gaan bijmengen. Maar die energiebedrijven moeten een bepaald CO2-reductiedoel halen. En dat kan met verschillende soorten grondstoffen gedaan worden. En dan wordt eigenlijk gekeken naar de hele keten. Dus over de hele keten worden dan CO2-emissies in kaart gebracht. En dan zul je zien dat de ene grondstof daar gunstiger uitkomt dan de ander. En René noemde al even mest. Die komt daar dan extreem gunstig in uit. Omdat mest in de Nederlandse situatie, en trouwens elders denk ik ook wel, een deel van het jaar gewoon in de stal opgeslagen blijft. Omdat het niet mag worden uitgereden. En tijdens die maanden dan breekt die mest ook langzaam af. Er komt methaanvrij, CO2, dus allerlei broeikasgassen. Als je dat in een vergister brengt, tijd, dan heb je dat niet. Dus je vermijdt allerlei emissies eerder in de keten. En daar word je dan in zo'n CO2-emissiereductiedoelschema voor beloond. En dat betekent dus dat groen gas uit mest onder zo'n schema veel waard gaat zijn. En groen gas uit bijvoorbeeld energiegewassen, die een behoorlijke CO2-footprint hebben, omdat er moet worden gezaaid, bemest, geoogst.
En dat bedoel je met de hele keten natuurlijk. Ja. Omdat het vanaf het prillen begint tot aan oogst, bij wijze van spreken, alles aan
alles
energie meegeteld.
Alles moet worden meegenomen. Ja. Dus energiegewassen zullen onder zo'n bijmengverplichting veel minder interessant zijn.
En dat betekent dan dat bijvoorbeeld de prijsvorming rondom mest en groen gas vanuit mest een andere ontwikkeling krijgt dan vanuit andere grondstoffen.
Ja, ja, dus met een kuub groen gas uit mest zou je dan misschien wel 3 keer zo snel je verplichting kunnen realiseren dan met groen gas uit mais, om het maar te noemen.
Oké, het is wel goed om die nuancering goed in de gaten te houden.
Ja.
Want ja, dat maakt het verhaal toch ietsjes grijzer dan alleen maar zwart-wit, zeg maar.
Klopt.
Aan ik wil nog even terug naar die opmerking die je juist maakte van dat de afnemers, of jullie klanten, zeg maar, dat daar duurzaamheid echt wel geworteld is. Dat zou dan eigenlijk impliceren dat dit voor jullie een redelijk eenvoudige weg is om op voort te gaan, omdat die vraag er is vanuit jullie klanten?
Ja, dus enerzijds ja, dus die vraag is er en die wordt steeds sterker. Onze klanten gaan op waterstof vliegen, gaan elektrisch vliegen, om een voorbeeld te geven. Maar tegelijkertijd, alles wat ontwikkeld wordt aan producten moet voldoen aan de eisen die gelden. En daar moet je doorheen. En dat kost jaren voordat je daar bent. Dus dat, het traject is helder, maar daar is tijd en inspanning voor nodig.
Ja, maar dan is de focus vooral op de technische specificaties die jullie moeten realiseren.
Ja. Ja.
Terwijl het voor Paak in dit geval een breder spectrum is, waarin niet alleen de techniek is, die jullie natuurlijk al wel goed onder controle hebben, maar ook de hele keten georganiseerd moet worden. Niet alleen aan de achterkant met de producten, maar ook aan de voorkant met de feedstock. Jullie focus op technische specificaties, technische ontwikkeling, die wordt wel gestimuleerd natuurlijk, omdat die vraag, van jou begrepen heb, redelijk stabiel is, of misschien groeiende is.
Dat klopt, dat klopt. Hè. Maar materialen moeten ook beschikbaar zijn en betaalbaar zijn. Ja. Dus dat, als dat niet zo is, dan komen we er ook niet uit.
Nee, en dat is wel het onderwerp waar we het nu over hebben natuurlijk. Als ook voor jullie en ook voor jouw klanten uiteindelijk de prijsvorming zodanig... En ik kan me niet voorstellen dat er vanuit mest heel veel relevante producten voor de vliegtuigindustrie gebouwd kunnen worden. Maar even los daarvan, als de prijs dan enorm gaat stijgen, is dat ook een belemmering op de duurzaamheidsambities van jullie klanten.
Ja.
Als je naar 2035 kijkt, hè, dat is altijd een makkelijke vraag voor de gespreksleider te doen. Een hele vervelende vraag om te beantwoorden voor de gasten, maar ik ga hem toch maar doen. Wel leuk om even daar wat... doorkijkje naar de toekomst te hebben. Als we over naar 10 jaar vooruit kijken. En die hele discussie rondom biogrondstoffen. Die moet eigenlijk nog op gang komen. Want die bijmengverplichting moet nog geïmplementeerd worden. Dat betekent dat de druk. De daadwerkelijke druk op biogrondstoffen. Echt nog zich moet gaan laten gelden. Heb je daar enig beeld bij, Ruud, hoe dat dan naar jouw idee zal gaan?
Ik kan proberen om daar een beeld van te vormen. Dus we zien nu dat de bijmengverplichting voor groen gas in eerste instantie doorloopt tot 2031. Is nu door de ministerraad besloten.
Dus vanaf 2027 tot 2031.
Maar daarbij is wel aangegeven dat men wel inziet dat dat eigenlijk een te korte termijn is om echt effect te hebben. Dus er wordt ook gewerkt naar een doorkijk naar 2035. Dus dat zou betekenen dat in 2035 nog steeds een aanzienlijk deel van dat groene gas naar de gebouwde omgeving en de andere ETS2 sectoren zou gaan. Dus 2035 is misschien net wat te korte termijn. Maar ik denk als we iets langer vooruit kijken, dan zien we dat veel van de toepassingen waarvan we nu vinden dat die niet elektrificeerbaar zijn, dan in één keer wel met elektriciteit bediend kunnen worden. En dat betekent dat we dat groene gas wat we daar nu inzetten op andere plekken zouden kunnen inzetten. Of de biogrondstoffen die we gebruiken om daar groen gas te maken op andere plekken kunnen gaan gebruiken.
Oké, dat vind ik wel interessant.
Nog één aanvulling hoor. Wat nog een beetje onbenoemd is gebleven, is dat een kwart van alle aardgas dat we nu in Nederland gebruiken, wordt nu gebruikt voor de productie van materiaal. En dus we gebruiken heel veel aardgas om ook chemicaliën en andere producten van te maken. Daar zijn op korte termijn en misschien op lange termijn ook wel niet heel veel alternatieven voor. Dus ik kan me goed voorstellen dat op termijn, als veel van de toepassingen die nu met gas worden gedaan elektrificeerbaar zijn, dat die toepassing nog steeds een groot volume groen gas nodig gaat hebben.
Oké, dus wat je zegt is van, in mijn horen, die elektrificatie, dus het meer elektriciteit gebruiken dan aardgas in de gebouwde omgeving, in die andere sectoren die jij noemde, dat zal ertoe leiden dat de vraag naar gas gaat afnemen, naar verwachting. En dat juist dat gas wat nog gebruikt moet gaan worden, dat in een materialentoepassing komt, door halffabrikaten daarmee te produceren, die we vervolgens weer in andere sectoren nodig hebben. Dat is wat jij verwacht.
Of de biogrondstoffen rechtstreeks inderdaad gebruikt worden.
Een combinatie kunnen maken met de rechtstreekse producenten van biomaterialen of grondstoffen daarbij.
Ja.
En de producenten van halffabrikaten om aromaten of wat dan ook voor de chemische industrie te produceren bijvoorbeeld.
Ja.
Nee, als jij dan even de bril naar de toekomst opzet. We weten dat de toekomst per definitie onvoorspelbaar is. Dat zal ook nu het geval zijn. Maar ik kan me voorstellen dat jullie daar als Paak ook wel over nadenken. Van welke scenario's zijn er denkbaar en hoe moeten wij daar op acteren?
Nou ja, wat ik tussen de regels door hoop te horen is dat elektrificatie doorgaat. Hè? Dus dat we waar we nu op de korte termijn denken dat bepaalde dingen niet kunnen elektrificeren, dat op de langere termijn wel kunnen. Dus dat de noodzaak voor groen gas in die toepassingen ook minder wordt. Hè? En dat die reststromen dan weer vrijkomen voor toepassingen als de onze. Hè? Dat is waar we natuurlijk ook erg op hopen. Wat ik ook hoop in 2035 is dat we tegen die tijd ook goed de negatieve gevolgen van een bijmengverplichting voor groen gas onder ogen hebben gezien. En daar compenserende maatregelen voor bedacht hebben. Hè? Dus als het gaat over stimulering van biomaterialen, waar we ook heel graag naartoe willen.
Ja.
Er zitten ook nog weeffoutjes in. Hè? Bijvoorbeeld, wat ik begrijp onder de bijmengverplichting, kunnen producenten die reststromen over hebben, maar ook gasgebruiker zijn, die kunnen die reststromen omzetten naar groen gas, dat verkopen en een aardgas inkopen, dan een business case maken. Netto heeft de maatschappij daar niks aan, want die groen gas, dat zou al gemaakt worden, want het zou al gebruikt worden in een eigen proces. Maar je creëert daarmee wel een incentive om dat te doen en niet te kijken naar andere initiatieven. Dus ik hoop dat dat soort weeffouten daar wel uitgaan.
Maar is het juist daarom niet goed dat die bijmengverplichting er wel gaat komen? Omdat we zijn natuurlijk wel heel goed in het bedenken van alles, maar niet het implementeren en uitvoeren van iets. Maar je kunt pas de weeffouten eruit halen, waarschijnlijk, als je er echt tegenaan gaat lopen.
Ja, sommige kun je nu al voorspellen, ja, maar ik ben het met je eens. Ja. Ik ben ook niet tegen bijmengverplichting. Ik denk dat vergroening sowieso een goed idee is. Maar hou ook oog voor de andere gevolgen. Ja.
En als ik dan naar 2035 voor jullie kijk, Ant, hoe zie jij dan de ontwikkeling rondom de biomaterialen vanuit jullie perspectief?
Ik denk dat daar duidelijk toepassingen zullen zijn die er vandaag de dag nog niet zijn. En als we het hebben over energiegebruik, wat net ook genoemd werd, we hebben nu nog productieprocessen die zeer energieintensief zijn. Dus wij maken onze kunststofdelen in grote ketels die compleet verwarmd moeten worden. En dat zijn ketels van 4 megawatt gedurende enkele uren. En ik verwacht dat dat sowieso elektrisch gaat worden. Maar we gaan ook over naar productieprocessen waarbij niet die hele ketel meer verwarmd wordt, maar alleen een matrijs, een mal. En de proeven die we nu doen, die laten zien dat we ongeveer 4/5 van de warmte niet meer nodig zullen hebben straks, die we vandaag de dag nog wel nodig hebben. Dus het is een combinatie van minder energiegebruik, overstappen naar hergebruikbare materialen en helemaal ideaal overstappen naar biogebaseerde materialen.
Ja. Gewoon langzaam een aanloop nemen naar een afronding van deze podcast. Maar ik ben even getriggerd door jouw opmerking, Ruud, want jij zei net van wat nog niet ter sprake is gekomen en toen had je het over het gebruik van gas voor industriële sectoren die daar ook halffabrikaars of tussenproducten van maken.
Ja, materiaaltransitie.
Aan de materiaalpositie. Dus dan is de koppeling tussen gas en energie is onvolledig, want ook gas wordt ook gebruikt voor materialen en materiaaltransitie. Om te voorkomen dat we punten niet benoemen die we eigenlijk wel graag aan de orde hadden willen stellen, maak ik even een rondje nu als afronding en dan zetten we de landing in voor deze podcast, om toch maar even bij een van onze gesprekspartners aan te haken. Zijn er nog onderwerpen waarvan je zegt, of waarvan jullie zeggen, dit hadden we ook wel even aan de orde moeten hebben, CQ kunnen bespreken? Begin ik even weer bij jou, Ruud.
Nou ja, wat misschien nog wel goed is om toe te voegen, want we hebben nu eigenlijk vooral de verschillen besproken, of daar waar het schuurt. Ik denk dat er ook wel overeenkomsten zijn, of dat de groen gas, biogassector ook wel voor een deel ten dienste kan staan aan de materiaaltransitie. Want met zo'n biogasstructuur zorg je er wel voor dat logistieke systemen ontwikkeld worden die grote hoeveelheden biomassa naar een centrale plek brengen, die nu nog worden omgezet in biogas. Maar zodra daar hoogwaardigere toepassingen voor beschikbaar zijn, zou je daar inderdaad naartoe moeten bewegen. En dan heb je die structuur heb je al ingericht. Hè? Dus in die zin zou zo'n biogassysteem ook wel ondersteunend kunnen zijn aan de materiaaltransitie, denk ik.
Dus eigenlijk wat je zegt is, het plaveit de weg voor de materiaaltransitie, deels.
Ja.
Naast het feit dat het ook potentieel grondstoffen wegtrekt voor de materiaaltransitie, levert het ook wat terug aan de materiaaltransitie.
Kan het eerst aanzet geven. En dan moet je inderdaad dat ben ik helemaal eens met René, dan moet je dus heel erg oppassen met hoe je dat soort systemen gaat stimuleren. Want wat je dus niet wil, is dat soort ontwikkelingen dan gefrustreerd worden. Dus dat is denk ik één. Een andere is dat groen gas en biogasproductie, denk ik, ook nog een andere rol kunnen spelen in de materiaaltransitie, omdat je met de materiaaltransitie een heel scala aan grondstoffen kan ontsluiten die misschien ook nu nog voor de biogassector niet beschikbaar zijn. En waar je dan hoogwaardige elementen uithaalt. En dan kan ik me zo voorstellen dat ook daar dan nog wel weer reststromen overblijven. Die dan juist weer in de biogassector zouden kunnen worden omgezet in energie. Dus zo kunnen over en weer misschien ook wel van elkaars aanwezigheid profiteren.
Ja, maar vraagt dat nu juist niet om ook op beleidsniveau, en dan bedoel ik overheidsbeleid, niet meer afstemming? Want ik kan me voorstellen dat de verschillende types transitie waar we het hier over hebben, bij verschillende onderdelen van onze nationale overheid liggen, die eigenlijk nalaten om die verbinding die je nu aangeeft, om die met elkaar ook daadwerkelijk te realiseren. En over na te denken van hoe we nu het meest efficiënt en effectief de volgende stappen kunnen zetten.
Ja, ik denk dat je daar de spijker op zijn kop slaat. Ja.
Dan hebben we in ieder geval hier een belangrijke conclusie waar we nu even, ja, we kunnen het alleen maar constateren. Maar dat is wel iets wat in de weg staat. Misschien kun jij daar nog vanuit jouw positie, René, nog iets op voortborduren?
Ja, kijk, het is al wel eerder benoemd in de podcast, denk ik. Maar wat je moet voorkomen is dat je naar die energietransitie in isolatie gaat kijken. Het is een totaal systeem dat we willen vergroenen. En daar zit ook een cascadering in. En groen gas en biomaterialen kunnen heel goed naast elkaar bestaan. Hè? Dus je kunt ook systemen bedenken waarbij je bijvoorbeeld bestekjes en dingetjes uit biomaterialen maakt. Die met voedsel worden samen ingezameld en uiteindelijk als totaal vergist worden en weer biogas gemaakt worden. Hè? En ik denk wat we momenteel vooral aan het doen zijn, is die dingen in isolatie bekijken. En daardoor krijg je weeffout in het systeem.
Maar wat zou dan jouw oproep zijn? Niet zozeer in algemeenheden, maar meer van ja, wat moeten we daarvoor doen op het niveau waarop we het hebben georganiseerd?
Nou, als je heel concreet kijkt naar die bijmengverplichting, kijk alsjeblieft naar de negatieve bijgevolgen van die bijmengverplichting voor initiatieven als waar wij mee bezig zijn. En dat zijn zeker wij niet alleen. Er zijn heel veel start-ups. Wees voorzichtig dat je het kind niet met het badwater gaat weggooien in deze fase van de materiaaltransitie. Want straks heb je die energietransitie mooi op orde en denk je, nou, gaan we met de materiaaltransitie beginnen en alle initiatieven zijn in de kiem gesmoord. Hè? Dat is mijn boodschap. Ja.
Arndt, wou ik bij jou eindigen van, zijn er voor jou nog punten geweest waarvan je zegt, nou, dat wil ik ook nog wel inbrengen voor, dan wel om er even vanuit jezelf te benoemen, dan wel om daar nog even met elkaar over door te akkeren?
Nou, misschien nog hoog over vanuit een firma die producten ontwikkelt en produceert, is de materiaaltransitie heel erg duidelijk, heel van groot belang. Maar tegelijkertijd is ook de energietransitie belangrijk, omdat wij heel veel energie gebruiken in het tot stand brengen van de producten die we aan onze klanten leveren. Ja, dus de grootste baat zit bij het materiaal. Als een product lichter is in gewicht, dan heb je daar 20, 30 jaar profijt van als gebruiker. Tegelijkertijd, de energiehoeveelheid die wij gebruiken nu vandaag de dag is groot, moet omlaag, maar moet ook duurzaam worden. Dus elektrificatie of met de bijmengverplichting het gas bijvoorbeeld. Ja.
Dan wou ik nu Ruud nog een keer het woord geven. Ik wou iets anders zeggen, maar Ruud, ik zie jou nog even popelen om nog iets toe te voegen. Ga je gang.
Nou, ik kan nog even nabranden, want ik zat nog even door te denken over wat René zei. En inderdaad, wat je dus niet wil, is dat je het ene stimuleert en daarmee het andere frustreert. En ik denk dan waar het dan in dit specifieke geval fout gaat, is dat in de groengassector bepaalde stromen nu worden gezien als een afvalstroom. En daarmee dus gunstig inzetbaar zijn onder een bijmengverplichting om groengas van te maken. Ook omdat ze dan waarschijnlijk een wat gunstiger carbon intensity score, zeg maar, kunstige CO2-reductiescore krijgen. Terwijl het eigenlijk geen afvalstroom is, maar een grondstof voor een ander proces. En als je dat op die manier in het systeem zou kunnen krijgen, dus dat het dan voor die specifieke stromen waar je dan inderdaad bioplastics van zou kunnen maken, of PAA's, dat je dat dan inderdaad niet labelt als afvalstroom, maar gewoon als grondstof. En met de bijbehorende CO2-impact, dan heb je misschien het begin van een soort reparatie van het systeem.
Maar dat vraagt dus wat René ook zei, van dat we dit soort onderwerpen niet in isolatie moeten bekijken, maar meer vanuit een breder perspectief. En dat vind ik toch wel een van de, ja, het is niet wereldschokkend, die bevinding, maar wel om dat goed te benadrukken, dat wil je optimaal de verschillende transities naast elkaar te laten lopen, want het verschil van afval en grondstof is natuurlijk iets wat bij veel start-ups speelt, die in de circulaire economie een bijdrage willen leveren, dat we toch wel een oproep hebben naar de overheid om toch dit soort onderwerpen bij elkaar te brengen en daar ook een gemeenschappelijke beeldvorming over te hebben en gemeenschappelijke stappen in te willen zetten. Dus ik zou toch hopen dat de bewindslieden deze podcast gaan luisteren straks. Ik denk dat ik hier even een punt zet voor nu. Ik wil jullie allemaal hartelijk danken voor een naar mijn idee levendig gesprek wat we hadden. Het ging een beetje kriskras door de verschillende onderwerpen, maar denk ik wel goed te volgen voor de luisteraar. In ieder geval alvast bedankt ook aan de luisteraar die deze podcast gaat beluisteren. En hiermee wou ik het beëindigen. Dank jullie wel.
Bedankt.
Graag gedaan.
Graag gedaan.
Bedankt voor het luisteren naar de Plastic Positivity podcast. Wil je meer weten of heb je een leuk thema voor een aflevering? Mail dan naar podcast@plasticpositivity.nl.